Nuance, nuance.
Ja, 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 maar ja, het is ook zo. Er is niks zwart-wit, denk ik. Maar soms moet je het wel een keer zwart-wit
dat
zeggen.
Wel, dat is wel de vrees gewoon, hè. Er is niet zwart-wit, denk ik. Zelf dan niet. Ja. Ja.
Je gaat straks kijken naar het, of luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met dokter Mark Kozijns. Heel veel betekent voor de patiëntenrechten in ons land, voor het recht op abortus. Is de eerste dokter die legaal euthanasie heeft toegediend. Ik weet niet of dat het juiste woord is om dat te omschrijven. Er is ook een film over gemaakt waarin dat er een personage meespeelt die hij eigenlijk is. Ja, wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ik ben nog een beetje aan het bekomen. Het was dense. Ik denk heel veel bijgeleerd. Niet per se in feiten, maar zo een heel interessante wereldvisie. Mm-hmm. Iemand die heel bedachtzaam praat. Heel voorzichtig, maar zo gewoon, ja, duidelijk heel veel nagedacht. Mm-hmm. Ja, een plezier eigenlijk om naar te luisteren, mm-hmm. vond ik.
En als je begint te kijken, vind ik, zou je kunnen vergissen. Je zou kunnen denken dat het een twijfelende man, ja. Vooral in zijn hoofd, en als hij praat, lijkt dat ook zo. Mm-hmm. Maar het is echt al... Het verbergt een daadkracht die gigantisch is. Hè. Het is niet onoprecht. Hè. Het is een heel zachtaardige mens, maar zachtaardig en...
Ja, er zit ergens een vuur diep van binnen of zo.
Ja, of is.
Kijk, als hij denkt te weten, dit is het goede, ja. Dan zou ik niet tussen het goede en hem willen staan. Ja, 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 ja. Ik denk dat hij mij opeet.
Maar ook vooral heel zacht.
Ja, zacht.
Zachte mensen.
Knabbelt.
Ja.
Goed. We hopen, zoals altijd, dat je even hard geniet van het gesprek als dat wij hebben gedaan. Laat weten wat je ervan vindt. Stuur ook gerust tips door. En tot de volgende.
Ja, dat is het moeilijke, maar ook uitdagende, denk ik, van in stervensbegeleiding, als ik het nu zo op deze, onder die noemer mag omschrijven, om daar een plaats in te nemen. Hè? Van, je weet dat je nodig bent als arts, nu spreek ik als arts, hè? Om het mogelijk te maken voor mensen, dat op een zo goed mogelijke manier gebeurt. En goed, daarmee bedoel ik van hoe zij dat dan als goed invullen. Hè? Want daar moet je proberen voelen, bespreken. Je hebt mensen die daar heel open over kunnen spreken, maar je hebt ook mensen die dat echt niet kunnen. Dus dan wordt het echt wel voelen. En dan ben ik degene die op veilige afstand dat eigenlijk bekijkt, is misschien een raar woord, maar daar bent.
Bewaken misschien.
Ja, waken is misschien een beter woord. Het bewaken van dat ook zo op die manier gebeurt. Hè? Dus, en als het nodig is om te interfereren, dat het ook zo is. Hè?
Ja.
Ik vergelijk sterven altijd met mij bevallen. En ik spreek nu weer over de jaren 80 of eind 70, waarin dat men meer en meer weer de neiging had om natuurlijk te bevallen, hè, van alles uit het ziekenhuis te halen, hè, omdat alles toen heel technisch bekeken werd. Hè. En bevallen was echt een ziekte die je moest ondergaan in een ziekenhuis. En het was de gynaecoloog die eigenlijk bevalde of beviel voor u of voor de vrouw. Hè. Dus toen was er echt een tendens om dat weer aan de mensen zelf terug te geven. Hè. Dat, waarin dan wij als artsen weer zo die meer bewakende of beveiligende functie mm-hmm. kregen. Hè. Dat is... Ja, en ik denk dat op het einde van het leven dat een beetje een gelijkaardige situatie is. Hè. Ik ben mensen zeer dankbaar dat ik dat mag doen ook. Van, dat, om toch wel in die intimiteit ergens aanwezig te zijn en daar een bepaalde functie te hebben die dan een stuk van mijn professioneel leven is.
Je beschrijft je rol ook heel dienend, hè? Vind ik.
Dienend?
Ja.
Ja, we zijn er wel natuurlijk voor de patiënt, hè?
Ja?
Dus, ja, dus, ik vind dat... Als we zien van waar we komen, dat is dan ook weer de jaren 80, omdat eind 70, 80 was wel een belangrijke periode, denk ik, ook voor patiëntenrechten. Hè? Mm-hmm. Omdat alles beslist werd door de artsen, van enerzijds en dan anderzijds bij ons in België door de ziekenfondsen, omdat die de terugbetalingsmodaliteiten regelden. Ja. En ziekenfondsen natuurlijk in functie van overheid. Maar de patiënt over wie het gaat, die zat in die structuren niet. Dat is, en dat was waarschijnlijk allemaal met zeer goede bedoelingen, maar wel zeer paternalistisch, namelijk van wij weten wel wat goed is voor de patiënt, terwijl dat men toch wel...
Is dat, ja, ja,
vind is dat niet zo?
Maar ja, als, ik vind dat je dat als dokter meer dan in een ander beroep kunnen dat lang volhouden.
Ja. Dat is waar. Nee, maar zeker in de maakbare wereld waarin dat wij nu leven en met al die mogelijkheden die we hebben, is het wel belangrijk dat mensen daar zelf ook wel enige inspraak in hebben. En de belangrijkste inspraak in hebben. Hè. Dus, en vooral van dat wij hen. Dat wij hen zoveel mogelijk daar ook over informeren, van, zodanig dat zij ook die keuzes kunnen maken. Hè. Mm-hmm. En dan zijn wij vooral de facilitators om dat mogelijk te maken. En weer hetzelfde van als er moet ingegrepen worden vanuit een louter echt medisch oogpunt, dat wij daar wel zijn om dat aan te doen. Hè. Dat, en dat het dan ook voor mensen nog altijd zo goed mogelijk moet zijn. Hè. Het is niet omdat je niet natuurlijk zou kunnen bevallen, iemand die van je ziet, hier moet een keizersnede gebeuren, dan moeten wij er zijn van dat dat gebeurt, maar ook dan weer op een zo goed mogelijke manier, zodat dat ook mensen die dan die keizersnede ervaren, van, dat zij ook ervaren, oké, dit is ook wel een mooie herinnering geweest en een goed begin.
Ik kan me aan de andere kant gewoon ook goed voorstellen dat je als dokter vindt dat die patiënt eigenlijk zo in de weg zit. Hey. Snap je wat ik bedoel?
Nee, dat snap ik echt
dat
niet.
Snapt u echt niet.
Hoe kan uw patiënt u in de weg
zitten? Ja, als je weet
gaat dat, over die patiënt.
Als je weet wat er moet gebeuren, zeg maar. Ja, jong, alsjeblieft. Ik weet wat er moet gebeuren. Doe nu eens mee.
Ja, nee, dat is bijvoorbeeld iets van vaccinaties. Hè? Dat is nu een hot item. Hè? Ja. Daar zou je kunnen zeggen van, allee, hoe is dat nu mogelijk dat die mensen daar andere ideeën over hebben? Van, laat u vaccineren.
Ja, zwijg dus alsjeblieft.
Ja, ja. Nee, ik vind dat goed dat daar kritische stemmen blijven rond zijn. Ja.
Oké, waarom?
Ja. Waarom? Omdat ook bij vaccinaties... er naast het louter medische en epidemiologische en de zorg die je hebt, ook altijd nog wel andere zaken in meespelen, namelijk het financiële van bedrijven die die vaccins willen op de markt brengen en zoveel mogelijk daar geld willen uithalen. Hè. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om daar toch nog altijd de nodige aandacht aan te geven.
Omdat als je elke vaccinatiekritiek meteen wegzet, dat er heel veel mee wordt weggezet, dat wel valabel is.
Ja. 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 Want, geneeskunde heeft natuurlijk wel iets betekend, maar toch nog altijd veel minder dan we denken, hoor. Want ik denk dat het essentiële is van hygiëne en mogelijkheid van mensen uit de armoede te halen. Dat is veel, veel belangrijker dan al hetgeen wat wij doen, denk ik. Ik ga een voorbeeld geven van in de tijd van Janssen Pharmaceutica en Imodium. Dat was een middel tegen diarree. Dus men heeft toen ongelooflijke commerciële acties gedaan om dat in de ontwikkelingslanden, zoals we dat dus vroeger noemden, dat product op de markt te brengen. Nee, want dat was de oplossing voor diarree bij al die kinderen die natuurlijk wel diarree hadden omwille van het feit van dat ze niet de juiste voeding kregen of slecht water hadden, geen hygiëne hadden. En dan was de oplossing Imodium, een pil om de diarree te stoppen. En dat werd toen algemeen aanvaard bij ons in de westerse landen, dat dat een vorm van ontwikkelingshulp was, want zo werd dat dan ook door de firma naar voren gebracht. Dat is, terwijl men dan achteraf zag van dat door het geven van Imodium er veel doden kinderen gestorven zijn, omwille van het feit natuurlijk van dat de darm stopte, waardoor dat slechte dingen in het lichaam bleven en kinderen met al zo weinig weerstand daardoor dan stierven. Ja, gelukkig is dat nu voor een groot stuk veranderd, maar allee, je kunt zo 1000 voorbeelden geven. Dat is een van de grote voorbeelden is ook van de voeding. Ja? In plaats van borstvoeding te propageren bij mensen, gaat men dan kunstmatige voeding geven, dat men daar natuurlijk wel veel meer geld aan verdient. Hè? Die mensen die dan mensen moesten oplossen met water dat besmet was. Hè? Hoeveel doden dat daardoor gebeurd zijn, hè? Door de poedermelk. Maar daar wordt eigenlijk allemaal weinig of niks over gezegd. Hè? Allee, dat is wel een stukje veranderd, denk ik, maar dat gebeurt toch nog altijd. Veel te veel. En allemaal in functie van het, het geldgewin.
Ja, daarnet zijn we ook zo langs uw neus weg. Ik vond het schoon hoe nonchalant dat je het zei. De maakbare wereld. Ik heb het opgeschreven.
Ja, maar wij leven denk ik wel in nu wat wij noemen een maakbare wereld. Hè? En meer als ik nu bekijk van hoe dat toch wel de ontwikkeling wat dat betreft in exponentieel verandert. Zeker door wat wij dan de artificiële intelligentie noemen. Ik denk dat we echt niet beseffen van wat er op dit moment mogelijk is en in welke richting dat we kunnen gaan. En ook daar weer denk ik van dat mensen veel te weinig geïnformeerd zijn om daar weer in betrokken te kunnen zijn van welke keuzes kunnen wij daarin maken. Nu worden ook weer de keuzes, of gaan weer de keuzes gemaakt worden door de mensen die daar geld gaan uitwinnen.
Maar is die exponentiële versnelling er ook niet gekomen om door dat geldgewin?
Nee, ik denk dat geld wel een factor kan en mag zijn en dat dat meespeelt in de motivatie voor dingen te doen. Hè. Dat is, maar het mag niet ten koste zijn van anderen. Dat is het groot probleem. Het is wel een grote decalage tussen de mensen die het hebben en weten en kunnen en de mensen die mogelijkheden niet hebben. Hè.
Hoe zie je dat nu? Wat zijn de dingen waaraan dat jij dat nu nog altijd ziet?
Wat ik dan nu, ik word daar eigenlijk bijna dagelijks geconfronteerd met onze patiënten. Door de wijk waarin dat wij werken. Een hele grote groep van heel, heel kwetsbare mensen. Die ofwel arm zijn, ofwel psychisch, fysiek minder mogelijkheden hebben om zich te kunnen ontplooien zoals de maatschappij dat zou willen en waar dan de correlatie met geld verdienen te maken heeft. Hè. Dus, en door het feit van nu in een wijkgezondheidscentrum te werken, ervaar ik dat nog meer. Hè. Dat is, ik heb bijna tien jaar geleden hebben we die overstap gemaakt van een groepspraktijk naar een wijkgezondheidscentrum. In die wijk, omdat we toen in die wijk als een groepspraktijk functioneerden. Wat zeg je? De watersportbaan. Ja. Dus, een watersportbaan die ogenschijnlijk, als je daar binnenkomt, veel groen en alles en nog wat, dat is ook fantastisch. Dat is, maar dus de woon buildings, als ik het zo mag zeggen, van in de jaren 70, 75, waren gemaakt in toen in de visie van wij gaan toch, ondanks die hoogbouw, mensen bij elkaar brengen. Maar alles wat aan mensen bij elkaar bracht, is er niet meer gekomen, hè, omdat men zogezegd geen geld meer had. Dus alle faciliteiten die mensen met elkaar zou kunnen verbinden, kwamen er niet meer, hè? In dat soort van die woonprojecten. Dat is, en dat heeft natuurlijk wel op termijn wel heel wat teweeg gebracht. Dat enerzijds, de mensen die daar wonen zijn natuurlijk ook ouder geworden en vanuit de stad is er ook een beleid geweest van alle appartementen die vrijkwamen, daar gaan we eigenlijk de mensen die het sociaal moeilijk hebben, daarin plaatsen. Wat ook heel goed is, maar men heeft dat gedaan, spijtig genoeg, zonder die mensen die daar woonden bij te betrekken. En als jij op een keer als buur een jong gezin uit Sudan of Afghanistan of Pakistan krijgt met 3 krijsende kinderen, dan moet je niet ver gaan zoeken dat als je daar niet op voorbereid bent, dat er problemen ontstaan. Hè? Maar dat is iets waar ze te weinig stil bij gestaan hebben, maar dat ze nu wel meer doen. Hè. Ze doen nu ongelooflijk veel dingen, maar eigenlijk een klein beetje te laat. Hè. Dus dat proberen wij nu ook in de wijk van preventieve werken. We hebben zelfs in ons wijkgezondheidscentrum werken naast artsen zelfs 2 mensen die preventiemedewerkers noemen ze dat. Een nieuw soort job. Dat is, maar het is ook zo belangrijk om juist dingen te detecteren en te kijken van hoe kunnen we problemen die zich gaan vormen, hoe kunnen we die eigenlijk vooraf voorkomen dat ze gaan er zijn. Dat is,
Het is ook wel een statement om zo profielen in zo'n wijkgezondheidscentrum te zetten.
En het is zelfs een statement vanuit de stad om die ook voor een stukje te financieren. Hè? Maar het moet ook, hè, want ik denk anders dan gaan we weer naar... ga ik misschien ook iets hard zeggen, maar gaan we weer een oorlog tegemoet? Hè? Er is maar één mogelijkheid om dat te voorkomen, om juist op die manier te proberen werken en mensen in plaats van tegen elkaar op te stellen, van ze te proberen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Hè? Ik denk dat dat een van de belangrijkste opdrachten is van de partijpolitieke structuren die we hebben. Dat is, ik denk van enerzijds moeten we als maatschappij bevorderen dat mensen zich zo optimaal mogelijk individueel kunnen ontplooien. Hè. De zelfbeschikkingen, noem maar op, hè, en de maakbare mensen en al die toestanden. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Maar je kunt dat nooit loszien van dat je als mens verbonden bent met de andere mensen en met de omgeving rondom jou. Hè. En daar gaan ze die ecologische situatie of problematiek, dat die ook zo belangrijk is, omdat dat natuurlijk wel het gegeven is waarin dat we functioneren. Hè. En dat vind ik wel het boeiende in een wijkgezondheidscentrum, dat we rond al die aspecten eigenlijk tegelijkertijd kunnen werken met verschillende mensen. Hè. Dat je dus niet als arts alleen, als zorgverlener alleen staat tegenover die dingen. Omdat waar mensen mee bij ons komen, met hun klachten dan en ziekte, omdat vaak die eigenlijk daarmee ook te maken hebben. Het is niet alleen maar iets fysiek dat mensen voelen, maar waarom gebeurt dat? Waarom worden mensen ziek? Waarom krijgen ze juist die ziekte? Dat heeft veel meer te maken met alleen maar dat individu. Dat is, en dat vind ik, ja, fantastisch, als ik dat zo mag zeggen, ja. Van dat we op die manier kunnen samenwerken. Ja.
Dat zijn 2 bewegingen. Enerzijds zeg je, pas op voor oorlog, mensen verder uit elkaar groeien. Mm. En anderzijds is dat zo een hoopvol verhaal, gelijk, dat je in die sector dan mensen ziet meer samenwerken.
Ja. Ik ben hoopvol, ik geloof. Geloven? Nee, dat we er zelf iets kunnen aan doen. Hè. Ja, dat vind ik zo belangrijk, dat je die hoop en dat geloof en dat vertrouwen in de mensen hebt, dat kan. Dat is, maar anderzijds moeten we wel, hoe dan ook, toch wel altijd bedacht blijven en van dat het niet veel nodig heeft om over te hellen naar een andere kant. Hè.
Maar van waar komt dat je dat gelooft, gelooft, dat we er zelf iets aan kunnen doen?
Van waar komt dat? waarschijnlijk door mijn opvoeding dan toch wel, denk ik. Hè.
Ja?
Dat is door hetgeen wat je meekrijgt. Als kind, denk ik, ja. Van, ik hoorde daar juist, als ik naar hier kwam, een mooi verhaal over het feit van dat er een onderzoeker is die nu kijkt van wat dat, het spelen met Pokémon, van op de leeftijd tussen 5 en 8 jaar, wat dat in de hersenen teweegbracht. Wat dat vooral een bevestiging was van dat die leeftijd ongelooflijk belangrijk is voor alles wat er gebeurt aan impulsen die je meekrijgt en alles wat je ziet en meemaakt. Als ik zie van hoeveel mensen met psychiatrische problemen bijvoorbeeld van of met oneigenlijke manieren van omgaan met elkaar, dat dat vaak eigenlijk toch terug te brengen is naar situaties uit hun kinderleeftijd. Mm-hmm. Dat is niet alles, hè. Maar ik denk dat het toch wel, ja, dat je daar het basisvertrouwen en het basisgeloof in de wereld ja, meekrijgt, ontdekt. Dat, en dat dat voor bij mij waarschijnlijk wel dan ook toch wel de grondvoorwaarden is geweest van dat je ook later zo denkt, denk ik.
Ja, en als je dan in die jaren aan de knoppen draait, even het beter kunt maken daar,
ja,
dat je zo die maakbaarheid vastpakt, maar iets met dit.
Ja, dat denk ik wel, ja. Allee, vandaar dat het ook altijd is zo van, allee, ik kom er nu terug op die arme landen. Allee, hoe dat kinderen daar opgevoed worden, in welke schrijnende toestanden, allee, nu ook met die vluchtelingen en al die dingen, dat is toch ongelooflijk. Het kan alleen maar problemen geven. Hoe komt het dan jonge kinderen in Israël en of daar in de IS staat dat die bereid zijn om geweren, om mensen dood te schieten op een leeftijd van 14, 15 jaar? Dat heeft toch te maken met wat ze meegemaakt hebben als ze klein en jong waren. Als je niks anders als je dat beeld alleen maar meegekregen hebt, dat is toch, moet toch. Allee, ik vind dat afschuwelijk, hè? Maar het is te begrijpen. En vandaar dat ik ook vind van dat we die mensen ook niet moeten veroordelen. Hè? Dat is nu weer iets anders. Hè? Maar dat we moeten dat proberen begrijpen van hoe dat komt. En dat we op wereldvlak dan, nee, maar, daar iets moeten proberen aan doen.
Ik moet aan de Motilium denken. Of Imodium was het?
Ja, Imodium.
Ja. Als je praat over IS en over het verschil tussen symptoombestrijding en,
ja,
en effectief het probleem ten gronde aanpakken.
Mm-hmm. Ik denk dat we ook in de geneeskunde nog altijd veel te veel achteraf lopen, hè? Nalopen en symptomatisch te werk gaan. Dat is, en ook in alles wat we met de maatschappij voor een stuk doen. Dat we, als je kijkt naar alles wat met zorg te maken heeft, dat we eigenlijk altijd te laat zijn. Hè? Allee, als ik dan spreek over die woonproblematiek ook, eigenlijk had men dat, als men dat preventief bekijkt, zo goed kunnen, denk ik, oplossen. Want allee, wij zien ook nu bij mensen die daar wonen, die oudere mensen die daar nog wonen en de nieuwe mensen die daar toekomen, het feit van dat daar nu heel veel aandacht aan gegeven wordt en dat men probeert om die op een of andere manier toch wel via allerlei wijkwerkingen bij elkaar te brengen, dat ook lukt. Hè. Dus ja, dat vertrouwen heb ik wel. Hè. Dat, en dat is denk ik ook hetgeen wat aan mij blijft motiveren en de drijfveer daarin is om daarin verder te doen. Ja.
Ik vind voor iemand die zo genuanceerd en zo twijfelend en het is niet zwart-wit, vind ik dat zot dat je zo in je daden wel zo activistisch bent geweest. Zijt.
Mm-hmm.
Eigenlijk. Ik vind dat
opmerkelijk. Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat je soms, als je over iets nadenkt van, of reflecteert, en hoe dan ook toch wel zwart-wit en al dingen daarin bekijkt, van, dat je op een bepaald moment wel beslissingen moet nemen. Dat is denk ik waarom dat ik geen filosoof geworden ben. Ik heb heel lang getwijfeld over dat ik filosofie ging doen. Bijvoorbeeld. Omdat je dan wel kunt blijven je verwonderen en nadenken en reflecteren zonder dat je eigenlijk iets moet doen. Mm-hmm. Ik denk dat op basis van wat je op die moment dan distilleert, wat dat eventueel nodig zou moeten zijn, dat je dan ook dat ook wilt uitvoeren. Ja.
Mm-hmm. En dan nog op zo'n thema.
Dus, maar over welk thema spreek je?
Over het dan met iets spreken. Dat is het uw, hè?
Is het mijne? Nee.
Ja. Marco Zijns, Wikipedia. Ja. De eerste arts die legaal euthanasie heeft toegepast.
Dat is ook wel Wikipedia, natuurlijk.
Ja. De encyclopedie. Dus, ja, maar ja, toch, het is toch een groot stuk van uw leven geweest? Nog altijd.
Ja, maar toch ook beperkt, hoor. Dat is natuurlijk door de media en door het feit van het tijdsgevricht hier in België, waarin dat belangrijk was, dat dat tot uiting gekomen is. Ja. Dat is maar als ik kijk in de jaren 80, die volgens mij veel belangrijker waren wat we gedaan hebben rond patiëntenrechten en bijvoorbeeld rond abortus. Ja, dat is niet te vergelijken met hetgeen dat ik nu doe.
Oké.
Okay. Dat nu mag zeggen. Dat is zo.
Waarom?
Wel van activistische daden, als je het daarover nu hebt. Ja. Dat is omdat dat toen nog veel, veel moeilijker was. Hè? We hebben het daarover de anticonceptiepillen gehad. Als je dan nog een keer abortus daarbij nam, dan was het helemaal het hek van de dam. Hè? Dat is. En om daar dan zo dat ook tot uitvoer te brengen, hè, want dat heb ik dan ook wel gedaan, samen met anderen. Hè. Dus maar die keuze gemaakt om het zelf te doen, als we het gelijk hebben daar juist over,
waarom doe je het, waarom doe je het dood? Ja, je bedenkt het, je vindt dat dus het moet kunnen en je doet het.
En dan doe je het, ja. Ah, ja. Dus dat is zo'n beetje
ambetant,
dus,
toch?
Is dat een besluit? Nee.
Maar ja, een beetje wel, om eerlijk te zijn. Ja. Allee, in die context, toen, voor veel mensen, een ambetant manneke,
Nee, maar allee, dat vind ik wel. Ja. Toch belangrijk als je tot een bepaald besluit, denkproces, dat je zegt van dit zou nu moeten gebeuren. Als je die mogelijkheden hebt om dat te doen, dan vind ik wel dat je ze moet doen. Hè? En bij mij was dat aan geneeskunde oké. En ik was zeer geïnteresseerd in als we dat met seksualiteit te maken had en preventieve seksuele gezondheid. Hè? Dus dan zit je automatisch natuurlijk wel in die anticonceptie- en abortuswereld, waarin dat je dan zegt van ja, nee, het is ongelooflijk. Belangrijk van dat vrouwen die keuzes kunnen maken en dan vind ik ook dat je ze moet helpen.
Ja, maar dat is toch, die druk is toch enorm om dat niet te doen?
Ja, maar je staat dan ook niet alleen, hè, want er zijn ook mensen die op deze manier wel denken en ook wel dingen willen doen.
Het is ook een beslissing een van beetje, die op te zoeken. Je wakkert dat vuur ook zelf aan.
Dus, ja, dat is ook een eigen keuze dat je die netwerken probeert te maken. Dat klopt, ja.
Hoe ging dat proces als twijfelende mens tot komen dat je zegt van abortus moet kunnen en je moet kunnen kiezen voor abortus? Mm-hmm. Hoe geraakt iemand als jij die zo bereid is om te twijfelen tot dat punt dat je echt zo overtuigd bent dat je vindt dat dat moet kunnen, dat je het zelf doet, mogelijk maakt.
Ik denk dat dat vooral toch komt uit hetgeen waar je mee geconfronteerd wordt.
Individuele situaties.
Ja, als bij mij dan door patiënten. Hè. Je kunt daar theoretisch over nadenken natuurlijk. Als je natuurlijk de keuze maakt om arts te worden, dan werk je met patiënten die met vragen komen. En ofwel sta je open om te luisteren naar die vragen en proberen daar iets mee te doen. Maar ook iets mee te doen wat misschien in bepaalde situaties niet wettelijk of niet aanvaard is. Hè?
Hoeveel moeten er zo tegenkomen voordat dat begint te dagen? Ja, is dat zo dat je de eerste keer dat je dat tegenkomt, dat al echt, dat je daar al, gelijk dat je zegt, voor open staat om daarnaar te luisteren? Of als jonge arts zitten vreemde wet is de wet en moeten dat zo 20, 30, 40 keer tegenkomen in je leven, dat je het gevoel hebt van, dat klopt hier niet voor mij?
Nee, ik denk dat het individuele, directe persoonlijke verhaal al voor mij voldoende is, ja.
Amai.
Ik heb dat juist gezegd, ik vind de patiënten rechten, hè, en waarom doe je het? Hè? Je spreekt daarom de patiënten dienen, maar de patiënt is wel in het beroep waar dat je dan voor kiest, ja, is dat de essentie. Dat is, en dat is die ene patiënt die voor mij zit, of die naast mij zit, dat is het. Van waar dat je dan echt voor gaat, ja, ik vind dat. En dat proberen voor iedereen te doen. Maar nog des te meer voor de mensen die het moeilijk hebben.
Hoe voelt dat daarna? Je beslist om dat te doen, je doet dat, en dan?
Dan voelt dat aan van, ik heb iets goed kunnen doen. En ik ben ook scout geweest, hè. Iedere dag een goede daad. Ja, ik denk dat speelt mee natuurlijk. Hè. Dat is ook die zingeving daar rond. Ja. Dus,
dat is heel de ketting. Hè. Wat is goed? Daarover had ik.
Ja.
Dan het doen, ook al zit het in een context waarin dat wat jij bepaalt dat goed is, beschouwd wordt als fout. Het toch doen.
Ja.
En dan naar huis rijden en denken, weten. Ik heb het goede gedaan.
Ja.
Iedereen is tegen.
Maar niet iedereen, hè. Maar ja, het is... Ik denk dat...
Snap je dat ik u een ambetant manneke noem?
Nee.
Ja.
Maar het is ook
niet onherbiedig
zo,
bedoeld.
Maar het is ook zo belangrijk dat je ook op voorhand... Wat dat je doet, dat je eigenlijk probeert in te schatten, ga ik daar met een goed gevoel kunnen mee naar huis gaan. Dat is dat. Dat probeer ik als studenten ook echt wel mee te geven hoe belangrijk dat is. Hè? Van wat je gedaan hebt, van dat je daar echt wel over nagedacht hebt, ook ethisch over nagedacht hebt. En dat je weet van, kijk, ja, dan weet ik ook van dat ik met een goed gevoel naar huis ga. Dus dat zijn de facetten die je, denk ik, die je bijna moet in je daad, ja, daarin meenemen. Op voorhand al. Preventie weer, hè. Een beetje, maar, het is, maar ook zingeving, hè. Het is een feit. Maar goed, ambetant manneke vind ik dat niet. Maar, ik vind dat een vorm van consequent handelen. Allee, al wat je doet, denk ik, moet je hoe dan ook bevragen. En bevraging is ook het goed gevoel, hè? Natuurlijk. Hè? Als je zou voelen van, hoe komt het nu dat ik bijvoorbeeld in deze situatie mij toch niet zo goed voel, van dat je daar ook op ingaat. Hè? Dat je dan niet doet alsof van, dat bestaat niet en we doen maar verder.
Ja, ik denk aan het begin, dat je dat voelen dat je zei in het begin, voelen of dat iemand wel, iemand misschien niet zegt dat die ergens tegen is, maar dat je voelt dat die toch tegen is, in plaats van dan de makkelijke weg te pakken en te negeren, van op zoek te gaan naar die dissonantie of zo. Hetzelfde als je voelt dat iets niet goed voelt, ook al had op voorhand bedacht dat dat het juiste was om te doen, van niet te negeren, maar van...
Ja, en dat is zo belangrijk dat je dat blijft voor jezelf in stand houden. Hè? Want het is zo snel dat gevoel weggaat en dat je maar door blijft drammen, hè, op een bepaalde
manier. Ja, je zoekt ook dat comfort, hè? Op. Van...
Dus, Ja, comfort. Ja. Allee, ik vind dat geen comfort. Ik vind het blijven daarmee bezig zijn en daarover denken en toetsen, dat vind ik bij mij comfort.